Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen, welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag is het zaterdag 12 juli 2025 en mijn naam is Paulien Roesink. Ik heb een gloednieuwe aflevering van onze serie Groeten uit voor u. Dit keer vertelt Remy Bargman hoe hij in Canberra beland is en of het hem daar bevalt. Ook kunt u luisteren naar een van mijn voorgangers bij SBS, Theo ten Brummelaar. Vorige maand vierden we het 50-jarig bestaan van SBS en in dat kader was Theo te gast in de studio om te praten over de beginjaren van SBS en ook het Nederlandstalige programma. Het EK voetbal voor vrouwen is nog steeds bezig. Nederland heeft de tweede wedstrijd verloren, waardoor de kans op kwalificatie voor de kwartfinales een stuk kleiner is geworden. Meer daarover hoort u van sportjournalist Jaap de Groot. Dat en het willekeurige weekoverzicht met nieuws uit Nederland en muziek allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysian Airlines. De uitspraak van het Hof volgt op 4 rechtszaken die Oekraïne en Nederland sinds het begin van het conflict in 2014 tegen Rusland hebben aangespannen. De uitspraak is grotendeels symbolisch, maar komt op het moment dat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne opvoert.
Dit is SBS Dutch.
Op 17 juli 2014 werd er een commerciële vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur, vlucht MH17, boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 253 inzittenden, waaronder 196 Nederlanders en 38 Australiërs, kwamen hierbij om het leven. Destijds vochten anti-Kiev-separatisten met steun van Rusland tegen Oekraïnse troepen. Dit was na de Russische invasie en annexatie van de Krim. Het waren deze door Rusland gesteunde separatisten die de Boeing 777 neerschoten met een raket van Russische makelij. Nu, ruim 10 jaar later, heeft het hoogste Europese Hof voor de Rechten van de Mens dus geoordeeld dat Rusland verantwoordelijk was. De president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Matthias Kiomar, zegt dat Rusland het recht op leven van de passagiers aan boord heeft geschonden.
The court found that the missile that downed the flight MH17 was fired by a member of the Russian military crew of the Buk-Taylor or by a member of the DPR. It was not necessary for the court to decide exactly who fired the missile, since Russia was responsible for the acts of the Russian armed force and of the armed separatists. No measures were taken by Russia to accurately identify the intended target of the missile in breach of international human law. The killing of the civilians on board flight MH17 could not be described as a lawful act of war and violated the right to life under the convention.
De uitspraak maakt deel uit van een ruimere uitspraak waarin 4 klachten worden onderzocht die tussen 2014 en 2022 bij de rechtbank zijn ingediend, 3 uit Oekraïne en 1 uit Nederland. Een panel van 17 rechters oordeelde dat Rusland zich sinds 2014 schuldig heeft gemaakt aan een reeks overduidelijke en ongekende schendingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze schendingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot de buitengerechtelijke executie van burgers en militairen buiten gevechtsgebieden, marteling, dwangarbeid en de onrechtmatige detentie van burgers. Matthias Guillaumard zegt dat deze bevindingen de omvang van de schendingen door de Russische staat weergeven.
Taken as a whole, the evidence presented a picture of interconnected practices of manifestly unlawful conduct by agents of the Russian state on a massive scale across Ukraine. This included a practice of military attacks that were variously indiscriminate, disproportionate, and targeted at residential areas in breach of international humanitarian law.
Rusland verliet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in september 2022, kort nadat het uit de Raad van Europa was gezet vanwege de invasie van Oekraïne. De beslissing is daarom grotendeels symbolisch en Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Moskou van plan is deze te negeren. Aan de andere kant, de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky die noemt de uitspraak historisch en een onmiskenbare overwinning voor Oekraïne. Nabestaanden van de slachtoffers prezen de beslissing als een belangrijke mijlpaal in hun 11 jaar durende strijd voor gerechtigheid. Rusland voerde ondertussen zijn grootste droneaanval op Oekraïne uit sinds het begin van de oorlog. Ruim 700 drones en 13 raketten werden afgevuurd in 1 nacht. Meer dan 10 Oekraïnse regio's werden getroffen en Lutsk, een cruciaal knooppunt voor de ontvangst van buitenlandse militaire hulp, werd het zwaarst getroffen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zegt dat de Russische escalatie niet langer draait om militaire doelen.
Russia is now massively and deliberately bombing Ukrainian cities from the air night after night. Last night we experienced some of the most massive bomb and rocket attacks since the beginning of the war. They are practically only targeting civilian sites. It is terrorism against the civilian population and has nothing to do with a war against military targets anymore.
In een reactie op de aanvallen zei Volodymyr Zelensky dat de Russische president Vladimir Poetin probeert een punt te maken over de recent vastgelopen vredesinspanningen onder Amerikaanse leiding. Met een toenemend aantal LOC-drones dat de afgelopen weken door Rusland is afgevoerd, lijkt het erop dat Rusland de Oekraïnse luchtverdedigingssystemen wil overweldigen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft hierop aangekondigd dat de VS, na een korte pauze, de wapenlevering aan Oekraïne zal hervatten. Woordvoerder Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat dit de zaken zal verergeren.
After Washington's previously announced decision to suspend military supplies to the Kyiv regime during the inspection of Pentagon warehouses, the United States made statements about their resumption. The consequences of such moves are yet to be assessed. But it can be said with certainty that the continuation of sending weapons to Ukraine wouldn't help, to put it mildly, bring about a peaceful settlement of the conflict, which the world community, including the West Wing, seemingly calls everyone for.
President Zelensky dringt ondertussen bij de partners van Oekraïne op aan strengere sancties op te leggen aan Russische olie en aan degenen die de Russische oorlog helpen financieren door deze olie te kopen. Tijdens een bezoek aan Italië, voorafgaand aan een internationale conferentie over de wederopbouw van Oekraïne, had Zelensky een ontmoeting met de Amerikaanse gezant voor Oekraïne, Keith Kellogg, voor, naar eigen zeggen, inhoudelijke gesprekken over wapenleveringen en het versterken van de luchtverdediging. Het is de eerste keer dat de VS deelnemen aan een bijeenkomst van de coalitie van bereidwillige landen, een door Europa gedomineerde groep landen die Oekraïne steunt. Kiev wil meer Patriot luchtverdedigingssystemen kopen van Washington. Deze worden als essentieel beschouwd voor de verdediging van haar steden. Donald Trump zegt dat hij de verkoop overweegt.
They would like it. They've asked for it. They're very rare indeed, you know, because a lot of systems have been sent to Ukraine. But they would like to. I know they made the request. We're going to have to take a look at it. Very expensive system. It's a shame that we have to spend so much money on a war that would have never happened if I were president. That's a terrible, terrible war over there, and it's really a shame. It's a very sad, you know, when you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it.
Dit was een verhaal van Sydney Lang voor SBS Nieuws en de Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch.
Dan nu een overzicht van achtergronden bij het nieuws in Nederland dat we hebben kunnen samenstellen met dank aan de NOS, Omroep Gelderland en Rijnmond. In de nacht van maandag op dinsdag zijn in de Arnhemse wijk De Laar Oost 5 auto's in brand gevlogen na een explosie. De politie vermoedt dat het gaat om brandstichting, maar heeft nog niemand aangehouden. Buurtbewoners reageren geschrokken tegenover Omroep Gelderland.
Het komt aardig dichtbij, dus het is wel eng, laat maar zeggen. Want ja, wie weet kan het ook je eigen auto zijn.
Het geeft je wel een onveilig gevoel. Ook in de situatie die laatst is gebeurd, schietpartij in de speeltuin. Dus als buurt zijn, dan ben je wel echt ja, alert. Ja. We zitten heel veel met de kinderen hier. En we hebben wel zoiets van, ja, het is niet echt veilig meer.
Dit is niet de eerste keer dat het gebeurt in deze wijk, hoor. Nee. Het is vaker gebeurd. Ja. En de aanleiding, zegt u het maar. Ja. Ik heb geen idee.
Stadsarchief Rotterdam restaureert momenteel de 26-delige Atlas Major. De boekencollectie was ooit de duurste ter wereld en wordt weer in ere hersteld, zodat het vaker tentoongesteld kan worden. U hoort conservator Maretta Johnson bij Rijnmond.
Nou, deze atlassen zijn echt wel heel bijzonder. Het is namelijk een atlassencollectie die compleet is. En al in behoorlijk goede staat. En na deze restauratie in nog betere staat. Ja, het is echt een collectie atlassen die heel mooi laat zien ja, wat het wereldbeeld was toen ze gemaakt werden in de 17e eeuw. En met hoeveel zorg en aandacht dat gedaan werd. Moet je indenken, er gingen ontdekkingsreizigers op pad om aantekeningen te maken. En dan ging er iemand anders mee aan de slag om dat echt te tekenen en in te kleuren. Ja, dat zijn wel echt de Rolls-Royces onder de atlassen.
Woensdag concludeerde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. Dat hoorde u ook al aan het begin van de uitzending. De NOS sprak met enkele nabestaanden, waaronder ook de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, Piet Ploeg, die zelf ook zijn broer, schoonzus en neefje verloor bij de crash.
Ja, dit was natuurlijk een ongelooflijk belangrijke beslissing. We hebben lang naar uitgekeken. En dat je dan zo'n uitslag krijgt met een unaniem besluit van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ja, dat is meer dan dat we hadden durven hopen.
Iets wat je, waar je al 11 jaar... Wat je al weet. Maar nu wordt het uitgesproken. En dus dat bracht de emoties.
De erkenning van het ons aangedane leed. En niet alleen het neerschieten van het vliegtuig, het overlijden van de kinderen, maar al het leed wat daarna nog is gekomen.
We wilden rechtvaardigheid hebben. We wilden dat de waarheid aan het licht kwam. En dat de waarheid is aan het licht gekomen. En die is nu ook bevestigd door onafhankelijke rechters.
Prachtig nieuws voor mensen die met de zonnebloem op vakantie gaan. Het Rivier Cruise Ship, speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking, was eind maart betrokken bij een aanvaring en raakte beschadigd. Nu is het schip hersteld en weer klaar om op reis te gaan. Deze passagiers kijken erg uit naar hun vakantie.
Dat is mooi voor alle mensen weer om mee te gaan, dus we gaan er een mooi feest van maken.
Ik wilde altijd nog graag een keer mee met een jongerenreis. En dat gebeurt vandaag.
Ja, gewoon vrijheid en lekker vakantie vieren en even weg van de thuis.
Dat het eigenlijk helemaal zorgeloos is. Dat je echt nergens even aan hoeft te denken. Dat het ook echt vakantie is voor mij. En voor mij ook als ik alleen kom, dat je ook echt nieuwe contacten maakt en nieuwe mensen leert kennen.
Tot zover dit weekoverzicht. We danken de NOS, Omroep Gelderland en Rijnmond voor de geluidsfragmenten. Straks het gesprek met voormalig SBS-presentator Theo ten Brummelaar, maar eerst sport. Op het EK voetbal voor vrouwen is Nederland woensdag totaal overklast door regerend Europees kampioen Engeland. Het werd 4-0 voor de Engelsen. Voor Oranje wordt het nu lastig om de kwartfinales te bereiken. De Oranje-leeuwinnen moeten ruim winnen van Frankrijk en hopen op een verrassing in die andere groepswedstrijd tussen Engeland en Wales. We belden gisterenochtend met sportjournalist Jaap de Groot.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Engeland. Engeland tegen Nederland, Jaap. We hadden van tevoren gezegd, ze moeten hard aan de bak. En ja, het werd toch wel een beetje een afgang, hè?
Ja, nou ja, kijk, je weet twee dingen. A, dat Sarina Wiegman, de bondscoach van Engeland, is altijd op haar sterkst in do-or-die-wedstrijden. Nou, dat was dit. Nou, dat, ze heeft Nederland ook volledig tactisch afgetroefd, terwijl het helemaal niet zo ingewikkeld was. Want ze hebben gewoon de kick en rush principe, de lange bal en Nederland onder druk zetten. Ja, en daar is gewoon heel slecht op geschakeld. Want ja, Nederland wil de hoge druk gaan zetten. Maar ja, als die bal 20, 30 meter achter je valt, dan moet je op een gegeven moment wel gaan aanpassen. En dat deden ze niet, waardoor die Engelsen eigenlijk continu dreiging hadden. Ja, en wat ik nog het ergste vond, en dat was, dat heb ik ook in de voorbeschouwing deze week aangegeven. Nederland heeft de wilde dat ze misschien wel de twee beste doelpunten maken van Europa hebben. Niedema en Berestein. Ja, en Berestein is fit, waardoor je Niedema kan ontlasten. Anders is alles op haar gefocust. Ja, en dan hebben wij een bondscoach die dan Berestein op de bank houdt. En gewoon met zijn elftal als tegen Wales begint. De cijfers waren werkelijk onthutsend. Want er waren geen schoten op doel. Er waren geen corners. Totaal geen stootkracht. Terwijl je dan een van de beste doelpunten maakt. De topscorer van de Duitse Bundesliga. Vrouwen Bundesliga. Zit op de bank. Dus wat dat betreft, de Hollandse lef liet ons ook in de steek. Als je en dan tactisch niet goed schakelt. En je maakt nu ook geen maximaal gebruik van de kwaliteit die je in je selectie hebt. Ja, dan heb je tegen een tegenstander als Engeland loop je grote risico's. Nou, dat is wel gebleken.
Ja, nou zei hij dit ook al van tevoren inderdaad. Berestein, die moet je op de bank laten zitten. Ik neem aan dat de media, de bondscoach Jonker, daar vragen over stellen. Wat was zijn antwoord daarop?
Paulien, ik was stom verbaasd. En dan zie je toch, ik wil niet denigrerend zijn, dat het niveau van de voetbaljournalisten bij het Nederlands vrouwenelftal, daar zitten niet de beste verslaggevers. Want ik heb tot mijn stomme verbazing, heb ik iedereen gehoord over een nietszeggende conflict, wat helemaal geen conflict is, over het feit dat Van der Donk niet was opgesteld omdat ze niet fit was, terwijl ze voor de tv riep dat ze wel fit was. Ik heb dat hele interview met haar gezien. Het is gewoon gebrek aan communicatie met een misverstand tot gevolg. Het stelt helemaal geen ene moer voor. En dan verwacht je gewoon dat volwassen journalisten gewoon aan de bondscoach de vraag stellen waarom hij Berestein op de bank heeft gehouden. En op het moment dat hij er wel in zit, haalt hij een roer eruit. Een van de gevaarlijkste aanvallers die we hebben. Dus toen was het lood om oud ijzer. Ja, die vraag werd dus niet gesteld. En ja, dat is ook weer een teken dat ook journalistiek gezien het vrouwenvoetbal nog steeds niet maximaal serieus genomen wordt. Want ja, dit was de vraag die gesteld moet worden. En dat is niet gebeurd.
Nee.
Dus ja, het antwoord hebben we er ook niet op gekregen. Omdat de aanwezige media had het over Van der Dongen. Wat ik gewoon echt een broodje apenhaal vind. En geen letter, geen vraag die er gesteld is over Berestein. Deze bondscoach is helaas tactisch geen vijfsterrencoach. Dat hoeft niet altijd. Want je kan dat compenseren met je staf. Waarbij je als manager met managementkwaliteiten andere dingen kan compenseren. Maar die vraag werd in ieder geval niet gesteld. En werd besloten om in ieder geval een enorme troep die je in handen had, gewoon niet vanaf meet af aan niet uit te spelen.
Ja.
En je ziet nu wat het boos is. Ja, je zat met één been in het vliegtuig terug naar Nederland.
Ja, want er is nog één wedstrijd in de groepsfase. Frankrijk heeft ruim gewonnen van Wales, 4-1. En wat jij woensdag in onze uitzending al zei, hè, je zei toen al, nou, ik vind eigenlijk een beetje dat ze vergeten zijn om verder te gaan met scoren. 3-0, het was wel mooi. Maar profeet de Grote heeft toch weer gelijk. Het gaat toch weer op die doelsaldo uitkomen als ze geluk hebben.
Nou, dit is wat ik bedoel. Kijk, Sarina Wiegman, de zie je aan alles. Dat is een gepokt en gemazelde topcoach. Die laat niets aan het toeval over. Dan zie je Nederland. Dan zie je de eerste wedstrijd tegen Wales. Daar ga je 3-0 voor. Je hebt nog een kwartier te gaan. Je ziet dat Wales op omvallen staat. Jongens, je weet, je zit in de pool des doods. Eén doelpunt kan het verschil maken. Je voelt dat je tegenstander groggy in de ring staat. Pak die vier en die vijfde goal. In de laatste 5 minuten, ik heb het gewoon gezien, ze waren temporiseren. En er wordt van de kant niet ingegrepen en de spelers zelf hebben ook niet door. Van, hé, wacht even, er is meer te halen. En je ziet het nu, nu moet je met 3-0 van Frankrijk gaan winnen. Anders leg je eruit. Nou, dat geef ik je te doen, want ik vind na Spanje, vind ik Frankrijk op dit moment de best voetballende ploeg van het EK. Nou, en dan zullen ze een opdeling hebben. Nou, dan zou je kunnen winnen. Wat een geweldige prestatie is ook een behoorlijke verrassing. Maar om dan met 2 goals te winnen is ook al een enorme klus. Maar je bent dus nu verplicht om met 3-0 te winnen. En vanuitgaande dat Engeland dan Wales verslaat. En doe je dat niet, dan lig je eruit op doelsaldo. Nou ja, je gaf het al aan. Je hoort van meet af aan scherp te zijn en je kansen te pakken. Elk detail is belangrijk aan de top. Nou, en dat met het nalaten van de 4e en 5e goal tegen Wales. Maar ook het niet opstellen van Berenstein. Een doelpunt te maken. Waardoor je onvoldoende stootkracht hebt ontwikkeld tegen Engeland. Dat zijn fatale fouten op dit niveau. En nu kan je alleen maar hopen dat je misschien wint van Frankrijk. Minimaal 1-0, 2-0. En dat Engeland een punt verspeelt tegen Wales. En nogmaals, het is voetbal. De bal is rond. We gooien die cliché er maar weer in. Dus het zou kunnen. En je moet ook nooit opgeven. Want het kan altijd. Maar jongens, je speelt niet meer met wit. Je hebt de regie helemaal uit handen gegeven. En je moet echt fingers crossed zondag de zondag ondergaan. En hopen dat de voetbalgoden Nederland gunstig gezind is.
Ga voor de stand in groep D naar onze website sbs.com.au/Dutch. Groninger Remy Bargman woonde al 10 jaar in Sydney en 5 jaar in Maleisië. Maar sinds 3 jaar is Canberra zijn thuisbasis. De alleenstaande vader had net als veel anderen vooroordelen over de Australische hoofdstad. Maar is er dolgelukkig, mede door de vele activiteiten die hij kan ondernemen met zijn 2 kinderen. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Mijn naam is Remy en ik woon in Canberra.
Nou Remy, hoe lang ben je al in Australië?
In Australië ongeveer sinds 2009 ben ik voor 10 jaar hier geweest. Maar toen leefde ik in Sydney. Daarna ben ik 5 jaartjes in Maleisië geweest. En nu ongeveer 3 jaar in Canberra. Dus ongeveer 13 jaar denk ik in Australië. 12, 13 jaar in totaal.
Mm-hmm. Zijn er mensen die vinden Canberra niet de meest aantrekkelijke stad? Hoe ben jij daar beland?
Dus ik werk had in Maleisië en ik wou eigenlijk weer terug naar Australië. Natuurlijk was de baan in Sydney was er niet meer. Dus toen ben ik in Canberra beland op die manier.
Ah, dus zozeer niet een keuze van ik wil naar Canberra, maar werkgerelateerd.
Klopt.
Had je er verwachtingen van toen je daar terecht kwam?
Ik had ook, omdat ik in Sydney gewoond heb, dan is natuurlijk dat beeld heel erg dat Canberra niet heel... heel uitbundig is en dat soort dingen. Niet veel te doen is, maar eigenlijk als je er woont, er is best wel heel veel te doen. En nou ben ik ook vader van 2 jonge kinderen. En er zijn heel veel speeltuinen, open terreinen, veel musea's. Er is gewoon heel veel te doen wat dat betreft. Voor als je ouders bent met kleine kinderen, is het echt eigenlijk heel fantastisch hier.
Heeft Canberra jou eigenlijk op een hele positieve manier verrast? Want je had dus dat beeld vanuit Sydney van mooi.
Ja, het heeft me toch wel verrast. Als je helemaal woont en dan leer je de omgeving kennen. En er zijn ook hele mooie wandelgebieden en plekken waar je heen kan. Dus eigenlijk is heel veel dat je zo niet ziet als je er niet woont. En ik denk dat het voor veel plaatsen zo is. Maar ja, het is gewoon echt heel mooi en... Ja, mocht je Sydney willen missen, het is ongeveer een 3,5 uur rijden om daar te komen. Dus het is nog wel in de buurt. Het is een beetje ver om het op een dag te doen, maar het is nog wel te behappen. Maar ja, Canberra heeft echt heel veel leuke plekjes ook.
En is het druk? Want het is natuurlijk het politiek Den Haag van Australië. Hè? Daar huist het federale parlement. Dus er zullen heel veel politici, diplomaten en dat soort figuren rondlopen en wonen. Hoe zit dat met andere mensen?
Ik denk dat het hier best wel meevalt eigenlijk, want het is niet zo druk. Natuurlijk als het parlement in zitting is, dan is daar meer activiteit in het parlement. Maar vaak is het ook best wel rustig. En veel van de parlementmensen die wonen buiten Canberra natuurlijk, die vliegen gewoon in en vliegen uit. Maar gewoon ja, in de stad en overal valt het eigenlijk best wel mee, wat ik merk eigenlijk.
Mm-hmm. En zoek jij ook de Nederlanders op? Is er een grote Nederlandse gemeenschap daar?
Ze hebben een gemeenschap hier ook. En dat gaat volgens mij al voor jaren en jaren. En dat is een hele professionele groep ook. Ik ben niet heel actief daarmee. Maar ik heb wel vorig jaar ontdekt dat ze Sinterklaas hadden. En daar heb ik mijn kinderen aan Sinterklaas geïntroduceerd. En die vonden dat geweldig. En dus ik doe soms wel wat. Niet heel actief. Maar ik gewoon heel erg bezig ben met de kleintjes en alles. Maar ja, er is wel een groep hier. En die zijn heel actief ook. En volgens mij zochten ze weer een nieuwe generatie. Omdat dat ook moet door blijven gaan. Maar op dit moment heb ik geen tijd om daar tijd in te investeren. Omdat mijn kinderen 2 en 5 jaar oud zijn. Maar ja, het is wel. En ze doen heel veel leuke dingen ook.
Je zegt dat je hebt je kinderen kennis laten maken met Sinterklaas. Doe je meer Nederlandse dingen of heb je meer Nederlandse gewoontes die jij je kinderen bijbrengt?
Ik denk gewoon mijn Nederlandse opvoeding dat ik probeer. Dus onze de discipline en gewoon doe maar normaal, dan doe je gek genoeg, zeg maar. Andere dingen. Natuurlijk hebben ze de Tulpenshow hier in Canberra, de Floriade. Dus natuurlijk neem ik kinderen daarmee naartoe. Het is niet zo groot als de Keukenhof, maar goed, het is nog steeds heel mooi. En dan kan ik toch altijd mooi ook zeggen dat die tulpen ook voor, zeg maar zoals oma in Nederland zijn. En op die manier pakken ze het toch allemaal mee. En er zijn niet heel veel andere dingen dat we hier kunnen doen. 11 november hebben we natuurlijk niet, maar hier hebben ze meer de Halloween. Dus dan gaan we naar Halloween. Dus het meeste is gewoon Sinterklaas dat ik met ze doe.
Ja, maar een broodje hagelslag is bij jou thuis niet?
Dat hebben we wel, maar wij hadden vroeger altijd Nutella. Dus het is geen Nutella. Soms kan ik hagelslag krijgen en dan is er wel hagelslag. Soms bij sommige supermarkten hebben ze wat Nederlandse producten. In het verleden was er appelstroop, maar dat is al jaren weg, helaas. En soms heeft Aldi een van de supermarkten heeft die Nederlandse week. Dus dan haal ik wel dingen in huis. Dus soms krijgen ze het wel. En ze vinden stroopwafels ook heerlijk. Dus,
ja, wie niet?
En de appelkoeken vinden ze ook lekker. Dus ja, ze krijgen wel wat Nederlandse invloed. En ze eten brood natuurlijk. En drinken melk.
Ja, geest,
en kaas
hè?
Op brood voor school.
Ja, dat zijn wij Nederlanders, dat is duidelijk. Als ik jou zo hoor, ben je toch eigenlijk best wel op je plek daar in Canberra. Denk je, dit blijft mijn thuis voor altijd? Of trekt de andere grote stad toch nog steeds wel?
Op dit moment is het wel mijn thuis. Maar zoals altijd, je weet niet wat er met werk gebeurt of andere dingen gebeuren. Dus ik sta wel open. Maar het ligt ook aan hoe het met de kinderen gaat, want die zijn nu het belangrijkste. Natuurlijk ben ik belangrijk, maar het belangrijkste is de toekomst van de kinderen en hoe die zich gaan ontwikkelen. En op dit moment denk ik dat Canberra een goede basisplek is. Maar zeg nooit nooit, maar altijd de kinderen als eerste oogpunt.
Ja, wat prachtig. Tot slot, wil je Canberra voor degene die twijfelen, moet ik nou wel of niet een keertje erheen? Kan je die in één zin overtuigen of met een paar woorden?
Ik denk dat heel veel mensen misschien wel een verkeerd idee hebben van Canberra. Omdat je het van het buiten hoort en van anderen hoort. Ik denk als je hierheen gaat een dag of 2 dagen of 3 dagen, er is gewoon heel veel te doen. Kijk in verschillende tijden van het jaar. Want elk tijd heeft weer wat anders te bieden. Dus het is voor elk wel iets te doen. En ik denk dat het is beter om zelf te kijken dan te beoordelen wat anderen hebben gezegd. En het is echt wel heel leuk hier om een paar dagen door te brengen en iets anders te leren kennen.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. SBS bestond in juni 50 jaar en daarom nodigden wij 3 van mijn voorgangers uit in de studio om te praten over hun tijd. U kunt nu luisteren naar een deel van het gesprek dat ik had met de inmiddels 95-jarige Theo ten Brummelaar. Hij was van 1976 tot en met 1994 een van de vaste stemmen van het Nederlandstalige radioprogramma op 2EA, nu dus SBS. Hoe waren die beginjaren?
Dit is SBS Dutch.
U kwam in 1976 bij SBS. En dat moeten we misschien even uitleggen, want toen heette het nog niet
SBS. Toen heette het gewoon 2EA.
2EA in Sydney en 3EA
in Melbourne.
In Melbourne. En EA staat dan voor Ethnic Australia.
Dat dachten wij tenminste.
Ja, oké. Okay. Was niet zo?
Wel, het is nooit bevestigd geworden.
Oké, okay, ja. Ik heb een fragmentje voor de allereerste aflevering van dat Nederlandse programma. Op 13 juni 1976.
Dit is Radio 2EA Oranje. The Voice of Ethnic Australia. Dit is het programma in de Nederlandse taal. This is Radio 2EA, The Voice of Ethnic Australia, with a program for the Dutch community in Sydney. Luisteraars, dit is ons eerste programma in de Nederlandse taal over Radio 2EA. Ter inleiding van zulk een historisch moment voor de Nederlandse gemeenschap in Sydney, brengen wij u de heer Karel van Straten, consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden.
Gaarne geef ik gevolg aan het verzoek van het bestuur van Ethic Radio Nederland om een enkel woord te zeggen bij de eerste uitzending, speciaal bestemd voor het Nederlandse deel van de Australische bevolking. Het doet mij bijzonder veel genoegen om dit te kunnen doen, wat mij is reeds onmiddellijk na mijn aankomst in Sydney gebleken, dat de band tussen Nederlanders en oud-Nederlanders in Australië en het moederland zelf nog steeds bijzonder stevig is. Ik wens Ethnic Radio Nederland een succesvolle toekomst toe en hoop dat de radio een belangrijke bijdrage zal leveren tot het behoud van de goede betrekkingen tussen Australië en Nederland en meer in het bijzonder tussen de Nederlanders en oud-Nederlanders van deze bevolking en het moederland.
U hebt geluisterd naar een inleiding tot het eerste programma in de Nederlandse taal over de zender 2EA bij de heer Karel van Straten, consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden.
Ja, prachtig om dit te horen. Het deuntje, speelde iemand dat zelf in?
Ja, Flip van Ewijk, die de inleiding deed, die speelde ook op dat kleine orgel.
Ja, dat blijft de hele tijd in je hoofd zitten.
Dus schamen we nog steeds voor.
Brengt dit ook meteen mooie herinneringen terug?
En het was natuurlijk erg leuk om te doen. Een avontuur in die dagen. Het was in een oude kerk in Balmain. En daar hadden we een studiootje. En dan speelden we de hele zondag over één programma.
Ja.
Met veel geruzie, want we waren Hollanders.
En niet iedereen was het met elkaar eens, dus?
Nou, zeker niet. Nee. En ook niet de stijl en wat er wel en wat er niet mocht.
Nee. Nou ja, dit was dus niet een fragmentje van u, want u kwam een paar weken later.
Ja, ik kwam even later.
Ja, ik heb wel een fragmentje van uw eerste aflevering ook. Dat was, even kijken, dat was een maandje later, 18 juli 1976. De zevende uitzending van het Nederlandse programma. Ja, het is heel kort, laten we even luisteren.
U luistert naar Radio 2EA Oranje met, zoals u hoort, een programma in het Nederlands.
Ja, zenuwen toen dat gebeurde.
Ja. En hoor je dat het Radio Oranje was?
Ja, nou precies, dat had ik opgeschreven. Radio Oranje.
Ja, dat mocht later niet meer. En het is duidelijk dat wij en de eerste
mensen die aan het programma werkten, toch wel dachten dat we spraken dat een bezet volkje hier in Australië.
Ja, ja.
Radio Oranje is natuurlijk de radio waar we naar luisterden tijdens de oorlog.
Ja, ja, ja. Dus dat ja, maar oranje is natuurlijk ook onze kleur, dus dat voelt,
ja, ja,
hè? Dat,
ja, 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 ja. Later werd dat een beetje kalmer en het oranje verdween.
Ja, 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 dat moest. Of was
wel, het... Er werd nadrukkelijk gezegd dat we een Australisch programma waren.
Ja, ja, ja. Hoe bent u eigenlijk terechtgekomen? Al wel ervaring met radio, hè?
Nou, ik was al correspondent voor de NCRV in Nederland. En daar dat was in die tijd dat je ging naar Sydney bij de ABC. En dan nam je 3 praatjes op of 5 praatjes op een band. En die werd dan per luchtpost naar Nederland gestuurd. Maar omdat ik dus bij de ABC opnam, heb ik daar geleerd hoe je op moest gaan met het microfoon en je programma maken.
Ja, ja, ja. En was dat dan een vacature? Of, want jullie begonnen allemaal als vrijwilligers, hè? Dat is nu heel anders.
Oh, hier, ja. Ja, ja, het was een vacature via de Nederlandse Vereniging, de federatie. Die hoorde dat ik ervaring had en die zei, ja, ze moeten maar bijgaan.
Mm-hmm. Dus die federatie had een hele grote invloed. Die bepaalde alles? Want nu, SBS is onafhankelijk. Ik mag niet gelinkt zijn.
Ze hadden geen invloed in die zin dat ze konden zeggen wat er wel en wat er niet mocht. Maar ze hebben bijvoorbeeld geld beschikbaar gemaakt voor apparatuur. Want we hadden
niks.
Tape recorders nodig.
Ja.
En dus dat daar hadden ze wel een beetje een vinger in de pap, ja.
Ja, ja, ja. En wie luisterde toen naar het programma? Ik denk dat er veel meer mensen luisterden dan nu.
Het eerste programma werd uitgezonden op zondagmorgen.
Ah.
En dat was een ideale tijd, zondagmorgen om 10:00. Mensen waren net uit het bed met een kop koffie luisteren naar het Nederlandse programma. Dus ze waren heel populair in die tijd.
Mm-hmm. En zorgde dat dus ook voor veel reacties? Bemoeienis van de luisteraar?
Wel, er zijn altijd wel mensen die opbelden. Ik heb pas geleden nog het formulier gezien wat ingevuld werd door mensen. Wie wij opschreven wat ze zeiden. En er was natuurlijk kritiek. En mensen zeiden dat het leuk geweest was. En konden we alsjeblieft die voor die verjaardag dat nummer spelen,
oh ja,
weet je wel.
Dat, ja, ja. Dat dus er was heel veel interactie ook.
Ja, ja, ja,
ja.
Na het programma, na, ja, het programma.
Ja, ja.
De 10 minuten na het programma hadden we telefoontjes.
Mm-hmm. En hoe zag een programma eruit? Wat deden jullie allemaal? Wat bespraken jullie?
Ja, dat bespraken we allemaal. We hadden het nieuws natuurlijk voor 3 of 5 minuten. En dan wat muziek. En dan Ries Hovius was er met een praatje over sport. En soms later in het programma een praatje over de geschiedenis in Nederland. Eve was er soms met een praatje. En daartussendoor hadden we dus ook informatie. Als er een verkiezing komende was, moesten we uitleggen dat het verplicht was.
Ja.
Wat dus in Nederland niet het geval was.
Nee.
Maar we mochten niet politiek zijn natuurlijk. En aan het eind van het programma op zondag hadden we een meditatie bij een dominee of een priester.
Ja, dat kon toen nog.
Dat kon toen nog.
En was dat heel populair ook?
Dat weet ik niet. Toen ik een keer een fout maakte omdat het niet op tijd was gespeeld en het laatste woorden van de dominee verviel, kreeg ik wel een hele boze brief.
Ja, want hoe ging dat? Kijk, ik zit hier achter een computer. Ik heb alle knoppen. Ik zie een klok aftellen. Ik zie hoe laat het programma zou eindigen. Ja. Als ik nu ermee stop, ben ik veel te vroeg natuurlijk. Maar jullie hadden alles op papier.
Ja.
En dat werd van tevoren aan elkaar geplakt.
Ja, we hadden dus een programma-sheet waar alles op stond wat we gingen doen, zelfs per seconde. En daar hield je zoveel mogelijk aan. En je zag dus dat je over tijd was gegaan en het volgende praatje was korter.
Ja.
En zo zat je te rommelen eigenlijk,
ja, ja,
totdat,
ja,
het in elkaar zat.
Ja, en dan was er veel, want ik heb wat teruggeluisterd van die oude fragmenten. Er waren heel veel verschillende stemmen.
Ja, we hadden dus een stuk of 6, 7 mensen in de groep, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En Hilde en Henk speelden samen, Joop deed het alleen, Ankie deed het met mij, enzovoort.
Ja, ja, ja.
Hadden een soort democratisch systeemtje.
Ja, ja. En hadden jullie ook veel invloed als programma op de gemeenschap?
Ik weet niet of we invloed hadden, maar we maakten wel veel reclame voor de Dutch clubs natuurlijk.
Mm.
Want daar gingen we iedere zaterdag naartoe om wat op te nemen, of zodat we op zondag konden vertellen wat er gebeurd was.
Ja, ja, ja.
Dat was erg populair natuurlijk.
En ook veel monologen, als in dat jullie met elkaar iets bespraken in plaats van een interview met iemand?
Ja, nou, in het begin deden we niet veel aan interviews, want dat vonden we veel te moeilijk.
Ja.
Maar je deed wel een monoloog. Ik had een gesprek uit de kast bijvoorbeeld in de studio. Het was een klein studio, klein kamertje met één microfoon. En daar kon je dan een praatje in opnemen. En dat noemden we het gesprek in de kast. Daar deed je ook je interviews.
Zullen we het zo dadelijk hebben over het team en wat jullie allemaal deden en hoe dat ging met opnemen? Want ik denk dat het even tijd is voor een liedje. We hebben het al gezegd, het Nederlands programma begon in 1976, een jaar na de oprichting van SBS, dus nu 49 jaar geleden. Laten we even luisteren wat de wereld toen zoal bezig hield.
SBS, celebrating 50 years.
This is A Year in a Minute, 1976.
A year of flight. We flocked in polyester flares to see One Flew Over the Cuckoo's Nest. Charlie's Angels filled our screens. We laughed at comedian Norman Gunston and Paul Hogan. NASA unveiled the space shuttle Enterprise, and Concorde took its first commercial flight. The first refugees from Indochina arrived in Darwin, and Australians got a new word, boat people. The next 5 years would see over 2,000 Vietnamese boat arrivals. China's Chairman Mao dies. A devastating earthquake kills 655,000 in China. Fidel Castro became president of Cuba. South African police killed hundreds of demonstrating students in Soweto. I'm Anton Enos for SBS's 50th anniversary. That was 1976.
Ja, is het oh ja, oh ja, oh ja, als u dat hoort?
Ja, ja, natuurlijk. En dat doet me ook denken aan mijn eerste echte fout die ik me nog herinner. Er waren vele fouten. Maar je hoorde het over de boat people.
Ja.
En ik bleef bloat people zeggen. Totdat iemand zei, ik geloof dat dat fout is.
Oh nee, dat is ook nog eentje waarvan je dan schaamt.
Ja.
Nog steeds.
Dat doet je aan Freud denken en zo.
Ja, ja. Ja. U zei zo straks al, we namen de hele zondag op in een kerk. En hoe ging dat? Want ja, ik ben natuurlijk wat jonger. Bandjes aan elkaar plakken en zo?
Nou nee, er was iemand die de hele tape opnam. En ook de grammofoonplaten draaiden. We hadden zelf geen. We hadden een tape recorder, ja. Maar de bandjes die werden niet aan elkaar geplakt. Het werd gespeeld en opgenomen op één band.
Ja, ja, ja.
En die werd ergens heen gestuurd. Ik weet nog steeds niet waarheen. En dan werd het uitgezonden de volgende dag.
Dus was het alsof jullie toch live waren? Jullie presenteerden alles achter elkaar? Of konden we nog wel achter elkaar
met geplakt? Allerlei onderbrekingen. We deden de hele zondag al.
Ja. Ja, ja, ja.
Over
1 uur. En jullie maakten dan het Sydney-programma en er was een apart programma in Melbourne.
En dat hebben wij nooit gehoord tot veel later.
Echt?
Ja, dat was absoluut geen verbinding. En later, toen we wel moesten gaan maar werken, was er een zekere rivaliteit tussen de programma's.
Echt?
Zij deden het heel anders dan wij deden. En wij vonden ons programma beter en zij vonden hun programma beter.
Uiteraard.
Uiteraard. Maar dat werd nooit over de air uitgezonden natuurlijk. Dat werd in brieven en telefoontjes.
Ja, dus jullie hadden geen contact.
Nee, geen enkel.
En het ging echt specifiek over Sydney of New South Wales, jullie programma.
Ja. Ja. Sydney, Newcastle en Wollongong.
Ja, ja. Dat is anders dan nu, hè? Ik cover heel Australië.
Ja,
ja.
Ja,
ja, ja. Dat, in het begin was het dus niet live, maar dat was later wel. Ik heb een fragmentje uit, 22 oktober 1978. Dat was de allereerste live-uitzending.
Oh.
Goedemorgen.
Goedemorgen, luisteraars. Theo ten Brummelaar en Ank Sleebaum vanmorgen. En vandaag is het al een hele bijzondere dag, want we zijn voor het eerst van ons leven live. We zitten hier in Clarence Street in de studio met u te praten. En als u ons wilt, dan kunt u ons opbellen als u daar de gelegenheid voor heeft. We zullen straks het telefoonnummer geven.
Ja, hoe was dat? Dat lijkt me doodeng. Ik kan mezelf mijn eerste programma nog herinneren. Dat is eng.
Ja, dat was inderdaad. Je weet niet waar ze mee komen natuurlijk. En we moesten leren met het ding om het af te zetten als het te gek werd.
Ja, ja.
Maar het liep goed. En ik hoorde dat Ank Sleebaum erbij was.
Ja.
En die was heel vlug van gedachten. Die was goed ad rem.
Jullie waren een presentatieduo.
Ja.
Ja. Ja, en was het zo dat jullie samen dan het ene programma deden en het andere team het andere programma, ja. Altijd samen?
Ja, wel, ja, in het begin wel.
Mm-hmm. Clarence Street, dus in Sydney, in de stad.
Ja, dat was de Alliance Française toen. Daar hadden we de studio's.
Mm-hmm.
Dat was de voorbereiding was in het ene gebouw en dan moest je naar beneden, boven de straat, boven naar de Alliance Française en daar werd de uitzending.
Ja.
Maar we waren live.
Ja, ja, ja. En hoe ging het opnemen van gesprekken? Want toen gingen jullie ook interviews doen, hè? Toen,
ja.
Volgens mij, we hebben elkaar eerder gesproken. Mijntje Hagen en iets met een bureau.
Nou. We namen ook zelf, na een paar jaar waren we daar gewend, namen we ook zelf gesprekken op. Maar daar moest je een studio voor hebben.
Ja.
En niet iedereen heeft een studio in eigen huis.
Nee.
Dus we namen op een keer, zaten we samen onder het bureau met kussens om ons heen om het geluid te dempen.
Dat is een beetje zoals ik tijdens COVID zat, dat ik alles vanuit huis moest doen.
Ja, ja.
En geen kamer heb die goed geïsoleerd is. En
dan zaten we in onder het bureau in te voeren. Maar het was altijd leuk. Het was ontzettend leuk om te doen. En het was een avontuur iedere keer weer.
Ja, en op een gegeven moment zijn jullie ook van vrijwilligers naar, werd SBS professionele, hè? Ze kregen een nieuwe naam dus.
Ja.
Jullie kwamen in dienst.
Ja.
Mocht iedereen in dienst die eerst als vrijwilliger betrokken was?
Ja, wel, het werd heel anders en je kreeg supervision. En mensen die zeiden dat wat er wel en niet in een programma mocht.
Ja.
En dat hadden we in het begin niet in de gaten. En we hebben altijd langs het randje gelopen als het enigszins kon.
Altijd de grens opzoeken.
Ja, altijd de grens
opzoeken. Op wat voor manieren?
Ook in de muziek. En dan kregen we iemand die erg boos was. En dat vonden wij nou weer leuk, want dan waren er tenminste luisteraars.
Dat was even een check. Luisteren ze nog wel?
Luisteren ze nog, ja.
Ja. En wat we nog helemaal niet genoemd hebben, is dat een van de leden van uw team uw eigen vrouw Eve was. U werkte samen.
Ja, ja, zij werd later zelfs officieel journalist die het nieuws deed.
Mm.
Maar ze had ook al jarenlang ieder tweede programma een praatje van zo'n 3 minuten. Wat ze zelf geschreven had als opmerkingen van een vrouw. In Australië.
Ja, Eve's babbel. Ik heb een fragmentje. Laten we even luisteren.
Dat laat ik helemaal aan jou over, schat. Het is een uitdrukking die mannen nogal eens bezigen. Niet waar, mevrouw? Maar dan gaat het nooit over de aankoop van een nieuwe auto of een ingewikkeld elektrisch zaagapparaat met de allernieuwste snufjes. Want daarvoor zijn wij niet in de wieg gelegd. Nee, wat de man aan jou overlaat, is de keuze van het avondmaal. Maar dan liefst geen tomatensledder, hè? En niet altijd rijst. Ik vind spinazieprak met gehaktballen lekker. Maar verder laat ik het aan jou over, hoor.
Ja, Eve's babbel was veel langer. Ik heb een kort stukje uitgehaald. Moet erom lachen. Ik moet erom gniffelen.
Het was 3 minuten lang.
Ja.
Ja, en er waren altijd full of humor. Dat was Eve, ja.
Ja, ja, ja. Hoe was het om samen te werken? Want ik weet niet of ik dat zou kunnen met mijn wederhelft.
We hadden afgesproken, het nieuws duurt zo lang. En zij wilde absoluut niet dat ik me daarmee bemoeide.
Nee.
Dat was haar job.
Ja.
En dat heb ik dus ook gedaan. Maar als ze over tijd ging, liet ik er dat wel horen.
Waren jullie twee op zondag zo lang aan het ruzie over het programma?
Nee, niet. Ruzie hebben we nooit gehad.
Nee, nee, nee.
Zij wel, sorry, Maar als jij over tijd gaat, zit de rest van het programma in de war.
Ja.
En dan moet ik aanpassen en dat gaat niet door.
Nee, nee.
Hij had datzelfde met Ries natuurlijk. Die had ook zijn sportpraatje en die ging wel eens over de tijd. En terecht, want hij had informatie om mee te delen. Maar het bracht dan de rest van het programma in de war. En dan moest je je muziek inkorten of les minder praten. En, ja.
Ja, ging ten koste van anderen
ja.
of van andere dingen. Ja, ja, ja. En muziek, belangrijk onderdeel ook in het programma. Hè?
Ja.
Dat brengt natuurlijk weer het gevoel van thuis en dat verenigt, moet ik zeggen. Klopt het dat jullie van grammofoonplaat naar cassettebandje en uiteindelijk ook cd's zijn gegaan, tenminste in de tijd dat u hier werkte?
Ja. We zijn geëindigd met cd's.
Ja.
In het begin was het grammofoonplaten. En toen die cassettes.
Ja.
En die waren af en toe een beetje uitgerekt zo.
Met de potlood weer opdraaien en zo.
Ja.
Maar hoe kwamen die grammofoonplaten hier? Want ik merk, kijk, ik heb een digitaal tijdperk. Ik zeg tegen mijn collega, mag ik dit liedje? Klik, 2 minuten later staat hij in de computer. Hoe kwam de muziek hierheen?
We hadden natuurlijk zelf wat platen meegebracht uit Nederland. Ik was net in Nederland geweest in 1973. En ik had wat platen meegebracht. Maar we moesten ook platen laten komen uit Nederland.
Hmm.
En dat betaalden we zelf.
Echt?
Ja.
Er was geen budget voor.
Ja. Soms. Ja. En ik had een overeenkomst met een platenman in Deventer. Die stuurde me af en toe een lijstje van populaire platen. En dat bestelde ik. Die stuurde hij dan over.
Mm-hmm.
En die betaalde ik dan, ja.
Ja, en hoe lang duurde het dan voordat het over was?
Wel, dat gaat altijd wel een paar weken overheen.
Ja, toch wel. Nieuwe muziek.
En dan later begon Radio Nederland Wereldomroep bandjes te sturen met alle muziek.
Oh ja, dus die stuurde standaard op en dan konden jullie kiezen.
Dan konden we kiezen.
Ja. Nou. Wat een verschil, hè?
Een van de voordelen van dat programma in het begin was dat we mensen bijbrachten, en daar waren we zelf ook erg over, in dat je je thuis ging voelen in Australië. We zijn anders, maar het is toch leuk om hier te zijn.
Hmm.
En dat was een soort van basis van het programma.
Mm-hmm.
Dus we deden Nederlandse humor, maar op een Australische achtergrond.
Mm-hmm. Want dat anders voelen, dat was er echt, dat gevoel. Ook in de jaren 80 nog.
Het waren allemaal emigranten in die tijd.
Mm-hmm.
En vaak ook niet erg educated. Hè? Mensen die in de fabriek hadden gewerkt in Nederland, die werkten hier in de fabriek. En hun Engels was bepaald nog niet helemaal. En dan om te horen dat je toch leuk kan lachen.
Hmm.
Dat was erg belangrijk.
Aldus Theo ten Brummelaar. Het was een eer om hem te mogen ontvangen in de studio, maar ons gesprek was natuurlijk veel langer. Helaas hebben we daar vandaag geen tijd voor, maar u kunt de hele uitzending, het hele uur, terugluisteren op onze website sbs.com.au/dutch. En tot over SBS Dutch voor vandaag. Wilt u deze uitzending in zijn geheel of een van de verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar sbs.com.au/Dutch of speel het af in de gratis SBS audio app die te downloaden is in de App Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/SBS Dutch. Over een half uurtje, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat journaal is ook beschikbaar op SBS On Demand. We sluiten nu af met Ilse de Lange. I will help you. Geniet van het weekend en heel graag tot woensdag. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.